Welkom bij een nieuwe aflevering van de Angst na Liefde podcast. Vandaag daten met bindingsangst en verlatingsangst. Misschien zijn deze begrippen helemaal nieuw voor je, of misschien ben je in de loop der jaren erachter gekomen dat bindings- of verlatingsangst ervoor zorgt dat het voor jou lastig is om die ideale partner aan te trekken of in die diepe, stabiele liefdesrelatie te zitten en te blijven. In ieder geval meer als genoeg redenen om deze podcast te gaan beluisteren. Een eerlijk en zeer inspirerend gesprek samen met Debbie van Bokstel. Voor het luisteren eerst nog even dit. Als jij op dit moment vastloopt in je liefdesleven en je hebt behoefte aan deskundig en professioneel advies gericht op jouw persoonlijke situatie, luister dan eerst de podcast en klik daarna op de link in de beschrijving om een adviesgesprek met mij in te plannen. In 45 minuten brengen we dan in kaart waarom jij misschien wel herhalend vastloopt in jouw liefdesleven. En vooral kom ik met een heel duidelijk advies wat jij erin kan gaan doen om dit voor eens en voor altijd echt te gaan doorbreken. Voor nu, veel luisterplezier. Een hele goede ochtend, Debbie. Wat ontzettend fijn en leuk dat je er bent.
Ja, ik vind het heel tof. Dank je wel voor de uitnodiging.
Graag gedaan, graag gedaan. Ik ga dadelijk aan jou vragen om jezelf nog even wat uitgebreider voor te stellen. Maar wat ik nou zo tof vind, dan nodig ik je uit voor de Angst na Liefde podcast. En dan starten we eigenlijk zojuist achter de schermen ons gesprek. En dan zeg je, ik zit sinds dit weekend in een liefdesrelatie.
Ja, klopt.
Dus dat is nog heel vers. Heel pril. Hey, wat tof dat we dan op dit moment samen een podcast mogen gaan opnemen.
Ja, ik vind het wel spannend. Ja. Maar juist omdat het nu nog zo pril is en ik ben nog wel aan het aftasten. Maar misschien is dat juist ook wel een mooi onderwerp om op in te haken.
Ja, denk het wel. Ik kijk er enorm naar uit. Ik denk dat we iets ontzettend waardevols gaan maken. We kennen elkaar al heel veel jaren en we hebben al ooit eens vaker een podcast opgenomen. En waarom zitten we dan nu samen? We hebben ook heel vaak privé ook gesprekken over de liefde, hè? En over het stukje bindingsangst, verlatingsangst. En ja, toen ik begon met de Angst naar Liefde podcast, dacht ik, dan moet ik Debbie hebben. We hebben daar natuurlijk achter schermen zo vaak over gesproken. En toen dacht ik, nou, dat zou ontzettend waardevol zijn om de gesprekken die we dan vaker hierover hebben gehad, om dat dan gewoon publiekelijk te gaan maken.
Ja, wel heel tof. Ja, leuk. En ik vind het ook bijzonder, wat je zegt, we zijn al heel lang eigenlijk in elkaars leven. Je bent mijn ex-schoonbroer.
Ja, mijn eerste echte relatie was jouw zusje, ja.
En dat maakt het ook dat je hebt toch een klik met elkaar die iets dieper gaat dan alleen, hoi, hallo, hoe gaat het? Dirk, die is mijn schoonbroer niet meer, maar ik vind het wel tof om te zien wat je nu doet en zo. Dus leuk dat ik hier onderdeel van mag zijn.
Ja, dankjewel. Ontzettend fijn dat je er bent. Misschien, ik kan van alles over je zeggen, maar volgens mij kan je het zelf nog veel beter vertellen. Wie is Debbie en wat doe je? Wat vind je belangrijk dat luisteraars van je weten?
Nou, ja, Debbie, ik ben het allerbelangrijkste in mijn leven is mijn dochtertje. Ik ben single mom, maar nu niet meer zo single dus.
Nee,
maar
precies.
Goed, het ouderschap doe ik nog steeds alleen. Ik ben ondernemer. Ik geef Spaans aan Nederlandstalige expats die willen integreren in het buitenland, in Spaanstalige landen. En mijn hele leven draait eigenlijk om Spaans, om taal, om zelfexpressie, dansen, salsa, bachata. En de liefde is iets wat mij heel erg intrigeert. Waar ik ook op een bepaalde manier toch moeite mee heb. Ik bedoel, ik ben bijna 35 en de liefde van mijn leven, die moet voor mijn gevoel nog aankomen waaien, zeg maar. Dus ik vind het altijd een interessant onderwerp om over te spreken, om over na te denken, om over te schrijven. Ik hou heel erg van schrijven, ook gedichten en lezen. Ik zou zeggen, let's go. Laten we diep induiken.
Mooi. Mooi hoe je jezelf omschrijft en ook hoe ik je ken trouwens. Sowieso de rode draad is Spaans. Dat is wel mooi. Lijkt me leuk om vandaag ook nog eens even wat te spreken over dat dansen. Gisteren heb ik mijn vriendin mijn partner als verrassing meegenomen naar salsa bachata.
Oh, echt?
Dansles, ja. Dus laten we die nog even
Oh, tof.
vasthouden.
Ja, is goed.
Ontzettend leuk om daar vandaag ook nog eens wat dieper op in te duiken. En je omschrijft eigenlijk heel mooi, Debbie, van ja, dat een andere rode draad in jouw leven is ook wel de liefde. Hè? Dat is enerzijds een zoektocht. En anderzijds is dat ook wel een, ja, misschien een passie of iets moois, zeg maar, wat in je
Ja.
leven is, maar wat ook soms een zoektocht is.
Zeker.
Misschien de vraag die ik eigenlijk de meeste van mijn gasten stel, laten we daar ook eens samen mee beginnen. Wat is liefde voor jou?
Oeh, wat is liefde voor mij? Een vruchtbare bodem eigenlijk, waarop je als persoon kunt groeien en die ruimte aan elkaar geeft om, ja, unconditionally eigenlijk er voor elkaar te zijn. En dat maakt het ook zo uitdagend meteen.
Ja.
Want zo zijn we niet opgegroeid.
Nee, precies. En dat roept meteen een vervolgvraag aan je op. Want waar ik zelf dan de laatste tijd heel erg mee worstel, dan gaan we maar meteen de diepte in. Je gebruikt zo mooi dat woord ja, unconditional, hè? Onvoorwaardelijke liefde. En de vraag die ik de laatste tijd mezelf afvraag is, kun je in een liefdesrelatie, kun je onvoorwaardelijke liefde van de ander verlangen, ja of nee? Ik ben benieuwd hoe jij daarin staat. Dus kun je onvoorwaardelijke liefde van een liefdespartner, dus een relatie, kun je dat van de ander verlangen? En is dat überhaupt haalbaar, onvoorwaardelijke liefde?
Verlangen is één, verwachten is twee. Verlangen denk ik dat we allemaal ergens hebben. Hè? Dat we willen dat onze partner onze verlangens tegemoet komt.
Ja.
Maar dat kunnen ze niet. Altijd, niet altijd.
Nee.
Maar dat wil niet zeggen dat je ze niet uit mag spreken of dat je ze niet mag hebben of mag voelen. Maar ik denk niet dat dat iets is wat je kunt verwachten van je partner mag jou behandelen zoals hij of zij wil. Of jij het daarmee eens bent, dat is een ander. En dat is denk ik ook de struggle die velen hebben in een relatie. Hè, waar ligt de grens tussen krijg ik genoeg of ben ik beter alleen af?
Ja. Mooi, mooi wat je daarin zegt. En dat is ook wel een beetje hoe ik dan nu zo in sta. Zo van, volgens mij zeg je twee dingen. Enerzijds ga altijd in ieder geval staan voor wat je eigenlijk dan van de ander nodig hebt dan wat je verwacht, zeg maar. Dus die voor onvoorwaardelijke liefde zoveel als mogelijk daar ook voor staan. En dat ook, ja, uitstralen en dat ook in ieder geval je best doen om dat terug te krijgen, zeg maar. En aan de andere kant hoor ik je ook wel zeggen, ja, je kan dus ook niet altijd verwachten dat dat ander dat jou altijd kan geven. En dan komt het punt, ja, is daarin voldoende voor je om een liefdesrelatie te hebben, ja of nee?
Ja, ik denk dat daar de groei ook in ligt in een relatie. Want juist die momenten waarop we zoveel moeite hebben om elkaar die liefde te geven, hè? Dan zitten we vaak in een stukje overlevingsmechanisme of een stukje controle wat we niet los kunnen laten of emoties die we niet kunnen aanvaarden. En daar liggen de groeipunten in. En dat is denk ik de katalysator in een relatie. Als jij in kunt zien van, hé, hier heb ik werk te doen en niet mijn partner.
100%. Hè? Dus dat je het niet alleen maar bij de ander neerlegt, maar vooral bij jezelf begint daarin.
Ja, en daarom, weet je, dat is ook het eerste wat ik eigenlijk dacht toen jij net die vraag stelde. Van we kunnen het verlangen van onze partner, maar als we het zelf niet doen,
ja, precies.
Dan heeft dat een weerspiegeling in onze partner.
Klopt, klopt. En dan zoeken we dus alleen maar het bij de ander, terwijl dat het begint bij jezelf, volgens mij.
Ja.
Dat sowieso. Ja. Ja, en de gedachtegang die ik daar de laatste tijd over heb, bijvoorbeeld als je kijkt naar onvoorwaardelijke liefde, naar het meest onvoorwaardelijke wat je kan hebben, is volgens mij je ouders. Hè? En dat ouders zijn nooit perfect, maar proberen het zo ideaal mogelijk te doen. Dus je ouders proberen zo onvoorwaardelijk mogelijke liefde voor je te hebben. Maar die hebben natuurlijk een hele andere rol als je liefdespartner. Hè? Dus ja. Je hebt onvoorwaardelijke liefde. Je ouders proberen dat mee te geven om vervolgens eigenlijk zo onvoorwaardelijk mogelijk van jezelf te leren houden, zeg maar. En daar gaat het volgens mij vaak in mis. Als we dus niet helemaal onvoorwaardelijk van onszelf houden, dan weten we dus ook niet precies wat dus onvoorwaardelijkheid is. En dan gaan we dat heel erg dus zoeken bij die liefdespartner. Terwijl die liefdespartner is natuurlijk ook een individu die niet, bijvoorbeeld net als je ouders, die onvoorwaardelijkheid volgens mij altijd moet hebben.
Dat betekent niet dat er aan bijvoorbeeld een aantal basisbehoeften en aan een aantal dingen echt moet voldaan in een liefdesrelatie. Maar dus dat ultieme, zo van jij bent daar altijd voor mij. Ja, volgens mij is dat onhaalbaar. Maar het is nog heel vers dat ik dit nu aan het beseffen ben. Maar daarom dacht ik, laat ik het eens polsen bij hoe jij erin staat. Omdat ik weet dat jij hier ook ontzettend veel mee bezig bent.
Ja. Nee, dat, ik denk ook niet dat dat haalbaar is. Er zijn momenten waarop één partner wat meer de steun nodig heeft van de ander en andersom. En als je weet dat iemand emotioneel niet oké is, dan is het ook logisch dat je dat niet kunt verwachten.
Precies.
Maar ik wil niet zeggen, het moet niet scheef zitten of zo. Het moet niet zijn dat er altijd één iemand... dat iemand klaar moet staan voor de ander, zeg maar. Dat je een soort van fixer-upper project wordt of zo, weet je wel. Dat,
100%.
Ja, dat willen 100%. We niet.
Nee, precies. Want dan ga je het dus heel erg bij die ander zoeken. En, die moet, en dan gaat het inderdaad, wat jij ook volgens mij goed omschrijft, dan is er een scheve verhouding, zeg maar.
Ja, ja en dat stukje het bij jezelf halen is ook iets waar ik de afgelopen jaren wel heel erg mee bezig ben geweest. Ik heb een aantal jaren terug een hele niet fijne relatie ben ik uit moeten stappen. En toen ben ik ook wel echt aan de slag gegaan met, ja, maar hoe komt het dan dat je daar wel blijft?
En dan bedoel je blijven bij bijvoorbeeld een relatie die niet goed voor je is?
Ja, een relatie die je eigenlijk compleet leegzuigt. Omdat je toch de hoop hebt en dat ook van huis uit hebt meegekregen. Hè, van ja, ondanks alles blijven we samen. En dat je eigenlijk jezelf niet meer ziet.
Ja, waaraan merk je dat die relatie op een gegeven moment niet meer goed voor je was?
At slecht, sliep slecht, viel af. Constant aan het malen in mijn hoofd. Gewoon eigenlijk niet meer aanwezig zijn in mijn eigen dagelijkse leven. Gewoon niet die mentale rust hebben die een stabiele, gezonde relatie met zich mee zou moeten brengen.
Ja, ja.
Ja, en dat toen? Is niet fijn als je ook nog een kindje hebt om voor te zorgen en een baan. En ja, dan merk je op een gegeven moment toch al van, dit breekt me op. Dit kan zo niet verder. Ja, en als er dan geen oplossing komt en het wordt alleen maar erger, dan moet je toch de keuze maken om voor jezelf te kiezen. En dat is dan een stap die niet logisch voelt op het moment dat je in die situatie zit. Hoe stom dat ook klinkt eigenlijk. Want nu als ik erop terugkijk, denk ik van, oh, dat hoor je dan vaker. Had ik veel eerder moeten doen. Nee. Maar je wilt gewoon heel graag, je wilt zo graag dat het werkt. Want je houdt van diegene, maar dat is niet altijd voldoende.
Nee, en soms lijkt het bijna een paradox misschien, want je gaat je slechter voelen. Dus soms heb je ook de neiging om die ander dan eigenlijk nog meer nodig te hebben. Hè? Van, zie mij nou en begrijp me nou en ben er nou voor mij. Terwijl dat soms in relaties die niet goed zijn precies de crux is. Omdat een persoon, en nou weet ik niet of dat bij jou zo was, maar dat hoor ik wel vaker. En dat is ook mijn ervaring dan. Ja, dat een relatie is niet goed voor je. Omdat iemand bijvoorbeeld niet helemaal kan voldoen aan die behoeftes die jij dan toch hebt. Of dat je toch, nou, dat is misschien een van de voorbeelden wat vaak.
Ja, en kijk, dan moet je inderdaad kijken, is het iets wat ik kan accepteren? Is het een minpuntje of is het een dealbreaker? En precies. Vaak gaat dat toch voor mij althans een tijdje overheen voordat je iemand echt kent.
Klopt.
Ja, dus... voor mij is dat in ieder geval niet iets wat ik meteen in het begin kan zeggen. Ja, want je hoort ook, ik heb de afgelopen tijd veel gedate en red flag hier, red flag daar. Maar een red flag kan ook een angst zijn die iemand op een verkeerde manier uit.
Ja.
Ja, moet je dan, weet je, ik vind dat zo. Ik vind de dating scene van nu, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt zo lastig.
Vertel eens. Heel interessant, wat kwam je daarin tegen? Ik ben er al een tijdje uit. Ik ben nu weer bijna 3 jaar of zo in een relatie. Ik ben ook niet zo vaak in Nederland. Dus ik had er pas in een andere podcast met Claire Babay over. En ze zei, ja, in Amsterdam is het nu super populair om met heel veel mensen tegelijkertijd te daten.
Ja, dat! Ja, ja? Nou ja, weet je, vroeger was het gewoon, je ging, vroeger ging je niet eens daten. Dan had je gewoon binnen 3 weken verkering. Het is gewoon, ik vind het leuk. En je gaat samen hangen en dingen doen. En dan heb je verkering. En nu is het inderdaad, Je moet geen girlfriend services doen als je nog geen compromis hebt, geen commitment. En,
Wacht even, wat is
inderdaad,
een girlfriend service?
Ja, weet ik veel, dat je voor iemand gaat koken of iemand op gaat halen. Of ja, als het nog niet, als er nog geen commitment is, weet je wel, al dat soort dingen. Dan denk ik, ja,
het
maar als je
klinkt
toch iemand
alsof je
leuk
dan
vindt.
eigenlijk heel moet doen. En tenminste, ik weet niet of dat jouw ervaring is, maar wat ik steeds meer hoor ook van mensen waarmee ik werk. Ja, je moet bijna net doen of dat je niet beschikbaar bent. Je moet eigenlijk zo van gedragen van, ik ben eigenlijk niet helemaal beschikbaar en ik ben met meerdere mensen. En volgens mij is dat een recept voor een ongezonde relatie. Want ja, als je aan iemand laat zien van, ik ben vooral heel erg niet beschikbaar. Ja, dan wat straal je dan eigenlijk uit? Want de relatie heeft niks te maken met, een liefdesrelatie heeft niks te maken met niet beschikbaar zijn. Heeft juist
Ja.
alles te maken met voor je behoeftes opkomen en ook anderen kunnen zien, de ander kunnen zien in zijn of haar behoeften tot een bepaalde hoogte. Dus dat is juist alles te maken met beschikbaarheid.
Ja, en ook dat circulair daten. Ja, ik heb dat een tijdje geprobeerd, maar ik kan, ja, sowieso, ik ben alleenstaande moeder, dus ik ben al blij als ik één keer in de week met iemand kan afspreken. Maar het voelt voor mij niet fijn om met meerdere mannen tegelijk in contact. Al is het alleen maar praten, bijvoorbeeld via dating apps. Dat voelt voor mij alsof ik dan, weet je wel, is het, ja, je moet niet meteen hooked raken op één persoon met meerdere personen. Ik kan dat niet.
Nee, ja, supergoed. Maar Debbie, is dat niet alleen maar angst? Is dat niet vaak van mensen vanuit angst van, hey, als ik nou, je hoeft dan niet echt te committeren aan iemand. Dus je wordt sowieso, als dan een man tegen je zegt van, hey, in dit geval, hey Debbie, ja, we hebben nu 4 dates gehad, maar het wordt er toch niet.
Ja.
Ja, dan hoef je ook helemaal niet kloten te voelen. Want ja, je hebt nog 6 andere mannen waar je mee aan daten bent. En
ja.
Dus volgens mij zijn het allerlei mechanismes om eigenlijk, ja, nogmaals een recept voor niet een stabiele relatie. Want je kiest niet, je laat niet zien dat je ergens ook beschikbaar bent tot een bepaalde hoogte. Natuurlijk, als je op date 1 meteen alles geeft en je pakt je spullen en je trekt bij iemand in. Ja, dat hoeft nou ook weer niet, letterlijk en figuurlijk, om dat uit te stralen. Maar wat je toch wil, en volgens mij willen we dat allemaal, als we dan een date hebben met iemand, dan willen we toch gezien worden. Dan willen we toch dat iemand de tijd neemt om tegenover jou te gaan zitten en jou te leren kennen en met jou te zijn. En te zien van, hey, wie is deze persoon? En en dus heel erg beschikbaar te zijn.
Ja, en vanuit die bepaalde vrijheid ook te verbinden. En ja, voor mij voelt het heel tegendraads om, we zeggen wel, ja, vrouwen, vrouwelijke energie. En vrouwen die willen flowen. En de man die mag dan kiezen. En dan voor mij is het ook van, ja, maar als ik iemand kies, dan kan ik niet doen alsof ik, of nog met anderen bezig ben, of inderdaad dat hard to get doen of zo. Of ik doe. Kijk, en ik vind het wel heel belangrijk, als je ook al begin je iemand leuk te vinden, dat je op jezelf blijft focussen. Juist ook omdat ik in mijn verleden heel erg meteen zo wap, volop iemand mezelf lanceerde, als het ware. Dus ik ben nu wel ook heel bewust bezig met, oké, hoe blijf ik de connectie met mezelf houden? Hoe blijf ik dingen voor mezelf doen? En juist ook sinds mijn moederschap bewust daarmee bezig, hè? Daarom ben ik ook begonnen met dansen bijvoorbeeld. Ik dacht, oké, de eerste 6 tropenjaren zijn voorbij. Nu gaan we weer terug naar Debbie. Dus ik ben heel veel dingen ook aan het doen nu waar ik blij van word. En die wil ik erin houden. Want dat is belangrijk. En dat is ook in een relatie. Als je allebei je eigen ding hebt, dan heb je ook iets om te delen met elkaar. En om iets om te vertellen, om te groeien, om te leren. Het is toch saai als je met iemand bent die precies hetzelfde is als jij. Dat wil je toch ook niet?
Ja, nou, 100%. Het is wel heel toevallig. Ik heb zojuist net een video opgenomen. Als deze podcast uitkomt, dan is die al lang geweest. Maar het gaat over Valentijnsdag. En daar spreek ik over deze thema's. Want ik hoor een aantal hele belangrijke thema's hebben. Ik hoor jou sowieso zeggen, het stukje investeren in jezelf en blijven investeren in jezelf, in je individueel, ja, gewoon jij als persoon, zeg maar.
Ja.
Dat betekent, als er dan iemand bij komt in je leven, dat je nog steeds een individu ergens bent. Een individu die kiest om met een ander individu te zijn, maar je blijft een individu. En daar gewoon op te investeren, dat hoor ik je zeggen. En je had het net ook nog even over die mannelijke, vrouwelijke energie. En wat daarin mooi is, denk ik, je zegt, ja, de man moet kiezen. En volgens mij zit het zo. Volgens mij kiest de vrouw altijd, zeg maar. In alles. En als je ook kijkt, klinkt een beetje raar, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar seksualiteit, uiteindelijk in een gezonde situatie kiest de vrouw, zeg maar. Ja. Dus de man die pakt vast bijna en de vrouw heeft overgave, maar de vrouw die kiest. Want als in een gezonde situatie waarin gelijkwaardigheid is, als een vrouw dus niet gekozen heeft, kan je in principe ook bijvoorbeeld geen seks hebben, zeg maar.
Ja, klopt.
En helaas zijn er voorbeelden waarin een man dus kracht gebruikt om dat toch te doen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, want dan spreken we over, ja, over verkrachting. Maar dus in een gezonde situatie waarin gewoon de tussen haakjes regels gevolgd worden, hè, daarin is volgens mij uiteindelijk de vrouw die kiest, of het vrouwenlichaam bijna, die kiest wel.
Ja, uiteindelijk de eicel kiest inderdaad ook.
Ja, en daar ook nog. Hè. Dus dat is wel mooi. Ja. Dus de vrouw die kiest, maar volgens mij wel vanuit de feminine energie. Dus met openheid en een man die erin durft vast te pakken, zeg maar.
Overgave, openheid.
Precies. Ja. En dus ik hoor jou naast dat stukje individualisme, op een gezonde manier hoor ik jou eigenlijk ook zeggen, een gezonde balans tussen die feminine energie, maar ook ja, een stukje masculiniteit daarbij.
Ja.
En dat dus weten van jezelf en dat dan ook meenemen in de andere ontmoeten.
Ja, ja, mooi. En als we dan even kunnen aanhaken op een stukje dansen.
Ja, ja, heel goed. Ja, ja, zeker.
Het dansen is voor mij echt de perfecte synchronisatie daarvan. Ja. Omdat je zo... ik ben dan vrouw, dus ik dans als volger en de mannen zijn de leider.
Klopt.
Perfecte weergave ervan. En als vrouw moet je iedere keer dus eigenlijk weer openstellen voor, oké, met wie ga ik, want je krijgt elke 5 minuten een andere danspartner.
Ja, daar kwam ik dus achter gisteren. Dat wist ik dus ook. Ik dacht, ik ga lekker met mijn vriendin lekker samen dansen. Maar ik kreeg nog niet eens elke 5 minuten. Ik kreeg elke halve minuut een andere vrouw tegenover me.
Nou, je mag ook aangeven hoor, als je dat niet wil. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Maar voor mij is dat wel ook echt een oefening, een overgave. En elke man is anders. En voor de mannen ook, hè, elke vrouw is anders. Elke vrouw laat zich anders leiden. Er zijn vrouwen die kunnen zich daar niet aan overgeven. Die willen zelf leiden. Of er zijn vrouwen die houden hun armen weer te slap. En die kunnen niet geleid worden. Dus het moet een goede balans zijn van, oké, staan we stevig genoeg? Durft de man te leiden? Zonder te ruw te zijn of te slap. En kan de vrouw daarin meegaan. Dat is echt...
Ja,
en ik vind dat zo mooi. En ook dat stukje dansen voor mij. Kijk, ik had het net over circulair daten. Ik heb al die tijd wel zoiets gehad van, oké, ik ga niet daten met andere mannen. Ik ga niet praten met andere mannen. Maar hier ga ik gewoon volledig open in. En ik merk dat die danslessen voor mij, dat zijn echt de momenten waarop ik me compleet in mijn vrouwelijke energie voel. Ik sta helemaal aan en ik ben niet... Ja, ik ben niet aan het flirten of zo, maar ik voel wel gewoon van, oh, er gebeurt hier iets met mij.
Precies, precies.
En dat is echt, en dat is echt een oefening. Ik denk dat ik qua daten meer heb gehad aan de danslessen dan aan het daten aan zich.
Ja, kan ik me helemaal voorstellen. In mijn trajecten die ik heb met mijn klanten, geef ik soms echt advies om op dansles te gaan. Bijvoorbeeld voor een vrouw. En voor een man zeg ik dan, ga bijvoorbeeld eens... Bijvoorbeeld, ik ben zelf jiu-jitsu gaan doen als man.
Oh, wat cool.
Om gewoon echt... En wat krachttraining, om wat meer vast te kunnen pakken. En ik ben daarom ook dus naar dansles te gaan. Om nog meer te durven leiden, zeg maar. En ik vind het wel echt heel tof, Debbie, dat je zegt over die dingen wat je dan merkt. Met die slappere handen of mensen die te sterk... En ja, wat er dan gebeurt in zo'n dans. Ik vind dat ook echt fascinerend. En dat roept me ook de vraag op van, hè, je bent nu net in een relatie met iemand, heb je daar al eens mee gedanst met hem? Of heb je dat spel, of ja, het is niet echt een spel, maar heb je die dans al eens met hem ervaren van, hoe pakt iemand mij vast of hoe leidt iemand mij? Ik had pas een mooi gesprek met iemand en die zei, ja, ik wil eigenlijk een man en hij moet eigenlijk, ik hou wel van tatoeages en hij moet eigenlijk een goede baan hebben, dit en dat. En toen dacht ik, is eigenlijk helemaal niet interessant. Wat interessant is veel meer, wat zijn iemands behoeftes? Hoe pakt iemand mij vast? Durft iemand mij te leiden, ja of nee? Wat is zijn of haar liefdestaal? Matcht die met die van mij? Dus we kijken in de wereld naar gewoon stupide dingen, zeg maar.
Ja,
mee eens, klopt. Of niet?
Ja, ben ik zeker mee eens.
Ja, en heb jij dat dan ook toegepast al bij jouw huidige ja, nieuwe man?
Hij is er, hij is wel echt een mannelijke leider
Ja.
qua energie in hoe hij mij benadert. We gaan samen op dansles.
Kijk, heel gaaf.
we hebben gedanst samen,
Heel tof.
maar nog niet samen dansles genomen. Dus, maar superleuk dat hij daarvoor open staat. En ja, hij zei ook, ja, ik heb er eigenlijk nooit behoefte aan gehad. Maar nu ineens heb ik daar zin in, want ik heb het natuurlijk alleen maar over dans de
Ja.
hele tijd. En wat die dans voor mij betekent, precies hetzelfde wat ik hier net deelde. En ik merk dat ik, als een man zo'n piercing energy heeft, zeg maar, dan kan ik me ook volledig daaraan overgeven. En dat voelt zo bijzonder.
Ja, want kun je een voorbeeld geven, heel interessant denk ik voor de luisteraars, waarin dat niet het geval was bij een andere man bijvoorbeeld, en wat er dan gebeurt met je?
Dan voel ik me niet veilig.
Ja, en dat, hè, maar kun je dat nog eens concreter maken? Want ik zeg dat ook vaak tegen klanten, zeggen, nou, volgens mij zit er onveiligheid, maar hoe kun je dat bij jezelf herkennen dat je je niet veilig voelt? Waaraan merkte jij van, hey, ik voel me niet veilig? Want
Ja, het is
jij
een
hebt er veel over
heel.
gelezen. Nu weet je dat je je niet veilig
Ja.
voelt. Maar op zo'n moment, als je daar nog helemaal niet in, ja, veel in gelezen hebt, veel mee gedaan hebt, dan voel je van alles. Maar je snapt eigenlijk niet dat het een gevoel van onveiligheid is. Klopt
Het
dat?
is heel subtiel, want wij zijn niet geleerd om als lichaam te luisteren. En nog steeds, ook in een goede relatie, gaan er momenten zijn waarop je je onveilig voelt. En de kunst is dan om het goed te kunnen communiceren, zonder
Precies.
dat daar meteen een oordeel op ligt en oh, ga maar weg. Ja, en als dat gebeurt, als jij het gevoel hebt van, oh, ik kan niet groeien in deze relatie, ik word klein gehouden, ik word afgekapt van mijn familie, van mijn vrienden, van mijn hobby's, weet ik veel, van alles kan het zijn, dan doet dat innerlijk iets met jou. En ik voel dan letterlijk dat ik op slot sta. En wat ik heb geleerd in de jaren dat ik vrijgezel ben geweest nu, is, je wilt altijd openstaan als vrouw. Want jij als vrouw bent als het ware de sleutel naar de emoties van de man.
100%.
Dus ook als jij je onveilig voelt, en dat is ons vrouwen weer geleerd, hè, van oh, we moeten de good girl zijn, we moeten onszelf het zwijgen opleggen en dan maar gewoon accepteren als we het even. Nee, communiceer dat. En nou ja, mijn wereld is echt zo open gaan staan sinds ik dat ben gaan. Het is doodeng, hè, de eerste keer. Oh, ik voel me niet gehoord. Ik voel me ongemakkelijk als je dit zegt. Of als ik dit hoor. Ik probeer eigenlijk nooit te zeggen jij. Altijd vanuit ik spreek ik en met
Goed.
gevoelsboodschappen.
Heel
Ik voel
goed.
me zus, ik voel me zo.
Ja,
En wat
of
voel ik dan? Ik voel
ik
mijn
merk aan
hart in mijn keel
mezelf.
zitten.
Ja.
Ja, en dat doet iets met die mannen.
Ja, vertel eens, wat gebeurt er dan als je dat dus zo uitspreekt?
Ja, dan gaan ze ook naar hun gevoel. Dan gaan ze uit hun hoofd naar hun hart.
Ja, en volgens mij geef je hier een perfect voorbeeld van eigenlijk. Zijn ze weer opkomen voor die behoeftes? Want er zit een bepaalde behoefte onder. Hè? Ik wil vastgehouden worden, ik wil gezien worden. Ik merk dat dit me raakt. Ik wil eigenlijk dat je me daarin snapt. Of ik wil dat je ziet van wat het met me doet. Hè? Dus
Ja.
je gaat opener zijn over behoeftes. Heb jij dat voor jezelf helder? Waarom jij dat eerst minder deed? Dus waarom jij minder opkwam voor die behoeftes? Of in ieder geval minder communiceerde over wat jij nodig had, of wat je raakte, of wat je niet fijn vindt of vond.
Ja, ik was heel erg bang om verlaten te worden. Dus ik schikte eigenlijk mezelf naar mijn partner tot je op een breekpunt komt. Omdat je, als je je leven met iemand deelt, ja, weet je, dat gaat altijd naar boven komen uiteindelijk. Dat je voelt van, oh, ik ben mezelf niet meer. Ik ben eigenlijk volledig, heb ik de ander voor mijn eigen behoeften gezet. In plaats van die balancerende dans waarin je naar beide behoeften kijkt. En op een gegeven moment, je bent zelf eigenlijk ook een leugen aan het leven. Terwijl jij voelt van, oh, mijn partner luistert niet naar mij, mijn partner ziet me, maar je ziet jezelf niet.
Precies.
En dat is moeilijk om in te zien.
Ja, en dat is een best wel harde les, hè? En we hebben het dan eigenlijk een beetje over een stukje verlatingsangst eigenlijk, hè? Angst omdat iemand ook bij je weggaat. Maar je ziet geen stuk vanuit jezelf, hè? En je projecteert dat heel erg op de ander. En je voelt je ongezien en onbegrepen door de ander. En waarom ben ik nou altijd maar aan het investeren en krijg ik dat eigenlijk nooit terug? Terwijl, ja, en dat klinkt een beetje hard, maar voor grotendeels. En ik heb het zelf enorm lang, voor jarenlang gedaan in mijn vorige relatie. Als ik daarop terugkijk, zat ik heel erg in verlatingsangst. Je bent maar aan het geven en aan het geven. Maar je creëert eigenlijk ook geen ruimte voor de ander om iets terug te gaan geven. Ja. Om het gelijkwaardig te maken. Omdat je zelf in dat gat springt. En omdat je er ook niet voor gaat staan. En dat zul je misschien ook wel herkennen. Als je dan een keer, want uiteindelijk op een gegeven moment dan loopt het zo op. En dan... Ja, dan word je vaak boos of dan leg je het nog erger bij de ander. Zo van, ja, waarom zie je me nou niet en geef me dit nou? Maar dan ga je er uiteindelijk ook niet echt voor staan. Dus dan zeg je A, maar uiteindelijk ben je dan toch weer bang dat je de ander weer gaat verliezen. Omdat je hebt gezegd van, ik heb dit toch echt van je nodig. En dan ga je je weer schikken. Herken je dat? Dus dan trek je eigenlijk weer terug.
Ja, ik merk vaak in dat soort dynamieken dat er binnen de relatie, voor mij althans, wordt het niet meer opgelost. En dan is het, dan komt er een einde aan. Ja. En dan wordt het een self-fulfilling prophecy, hè? Ja. Zie je wel, kan het toch niet.
Ja.
Terwijl, ja, eigenlijk als je dan terugkijkt, als je echt met een eerlijk oog ernaar gaat kijken, ben je vanaf het begin niet jezelf geweest. Ja.
Ja,
terwijl, wat ik net zei, hè, dan heb je het gevoel dat je partner ook niet eerlijk is geweest, maar je bent het zelf ook niet. Dus je zit, daarom ben ik nu ook wel echt, ook denk, nee, ik wil echt focus op mezelf. En als iemand met mij verbindt, omdat we het willen, niet omdat het moet.
Ja, precies. En zijn we dan niet weer terug bij waar we de podcast mee begonnen? Dus als je met veel mensen tegelijk deed, hoe authentiek en hoe echt laat je jezelf dan zien, zeg maar? He, of zit je dan al meteen in de aanpassing? Zo van, oh, ik moet een beetje de nog niet beschikbare vrouw zijn. Of ik moet de man zijn die nog door heel veel vrouwen leuk gevonden wordt. En jij als vrouw moet dan toch echt heel blij zijn dat ik voor jou kies. Als je dat dan allemaal neer probeert te zetten. Dat is eigenlijk een soort van façade die je een tijdje volhoudt. Totdat dat dan knapt. En dan zie je elkaar pas echt eigenlijk.
Ja.
En dan ben je een half jaar, een jaar of soms jarenlang verder. Ja, en dan gaat het vaak mis. Want dan denk je, ja, maar eens even, daarom zijn we niet samen. En dan klapt het. En dat is zonde van je tijd en energie eigenlijk ook.
Zeker, ja.
Ja. En nou hadden we net meer over dat verlatingsangst. Ik weet niet of je dat herkent. Ik herken dat zelf heel erg. Dat ik ook de andere kant van de medaille heel erg heb gekend. Bindingsangst. Oh. En ik zie al aan jouw reactie. Ja, mensen op Spotify zien dat misschien niet. Maar volgens mij is dat voor jou ook erg herkenbaar.
Nou, ik heb het laatst, toen ik aan het daten was, niet met mijn huidige partner, voor het eerst meegemaakt, bindingsangst. En ik vond het zo'n rare gewaarwording.
Ja.
Ik heb altijd verlatingsangst gehad en ik heb heel veel boeken gelezen. En dan las ik inderdaad, je kan allebei de extreme van de uiteinden meemaken. Maar het was zo raar om dat voor het eerst mee te maken.
Volgens mij stuurde je me toen ook een berichtje op.
Ja, ik heb jouw bericht, want ik dacht, nou, wat is dit nou? Ik merkte... Sorry?
Wat merkte je?
Dat ik, zodra die persoon dicht bij mij was, zoiets had van, ga weg. Ik wil niet bij jou zijn. En toch die verbinding doorbleef zetten. Omdat op papier was hij een hele goede partner voor mij.
Ja.
Maar ik voelde hem niet. Van oudsher zou ik dat doorgezet hebben. Want ja, toch maar kijken of er iets is. Mijn vorige partner, waar ik echt een relatie mee heb gehad. Was een beetje hetzelfde verhaal. Ik was daar niet heel erg verliefd op. Maar op papier paste hij heel goed bij mij. En toen dacht ik, nee, dat gaan we nu niet weer doen. Hele lieve jongen ook, allebei. Maar ik kon het niet. Maar het heeft me nog echt wel 3 weken geduurd om daar echt een punt achter te zetten. Ook al heb ik echt ook duidelijk naar hem geuit van, luister, ik voel het niet. Ik heb het gevoel dat ik nu dit moet aangeven, want anders dan heb ik het gevoel dat ik jou aan het lijntje houd.
Ja.
Dit gaat er voor mij niet worden. En hij zat heel erg in de verlatingsangst. Dat was voor mij ook iets nieuws om dat mee te maken. En ik had op een gegeven moment echt iets van, ik kan dit niet. Na 3 weken had ik voor mijn gevoel al heel vaak gezegd, kan het niet. En hij bleef maar, ja, maar we blijven, want ja, dit kom ik toch wel tegen, dit patroon met andere mensen. En toen dacht ik, ja, maar blijven we? Hebben we dan überhaupt al iets? Ik ben jou nog aan het leren kennen. Ik heb nog geen relatie met jou. Oh ja, ik dacht dat wij al een relatie. Helemaal zo, hè. Dus op een gegeven moment heb ik heel hard, voor mijn gevoel, heel hard naar hem moeten zijn van, luister, punt. Het is nu klaar. Maar het heeft echt voor mij geduurd. Ja, totdat ik op dat punt kon zijn. Maar gewoon, omdat hij voor mijn gevoel, dat doe ik echt niet wel horen. Maar ja, dan ga ik erover nadenken. En denk ik, Debbie, wil je het zelf al horen? Want ergens wil je natuurlijk heel graag verbinden met iemand. En blijf je dan toch, ja, voor mijn gevoel, open communiceren. Maar ik kan ook niet een deurtje openzetten van, oh, laten we dan nog maar vrienden blijven. Om te kijken wat we uit deze leuke connectie kunnen halen. Want dan ik heb ook tegen hem gezegd, dan heb ik het gevoel dat ik de verbinding die ik met een ander zou kunnen hebben op dit moment stagneer.
Ik zou het sowieso ook nooit aanraden van beide kanten niet. Want je gaat iets aan om iets te bereiken. En dan zeg je van, oké, dat gaan we niet bereiken. Ja, dan neem ik wel voor lief met 20%. Ik zou dat nooit doen. Nooit. Nooit. Ja. Dus dat is goed dat je daar zo duidelijk in naar hem bent geweest. Want daar help je hem mee, denk ik. Door het helemaal af te kappen. Omdat je hem ook niet helpt door dan nog een klein, door hem dan eigenlijk dan toch genoegen te
dat
laten.
Dat was het dus
uiteindelijk. Zichzelf.
Dat ik echt dacht van, ja, hij wil het gewoon niet horen. Dus ik moet nu echt heel duidelijk gaan zijn.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, en om nog even terug te komen op dat stukje bindingsangst. En ik denk dat dat de moeilijkheid is. En dat hoor ik ook vaak van mensen die met mij spreken. Van waar zit een stukje bindingsangst? Van hey, iemand is wel goed voor mij en komt dichtbij. Maar dit voelt angstig. Ik weet niet wat ik ermee moet. Oh, ik ga me irriteren aan de ander. Ik duw hem weg. Versus deze jongen is gewoon niet, niet de ideale man voor mij. Of vrouw, waar je dan op valt. Hè? Dus ik denk dat soms een zoektocht is. Ik had pas een gesprek met een klant. En die zat vaak in verlatingsangst. En die was vaak aan daten met mannen die uiteindelijk niet echt beschikbaar waren. En dat gevoel wat zij heel erg zag als liefde. Nou, dat is vaak angst. maar dat had ze dan gedacht van, oh ja, maar dat is dan liefde. En toen ontmoette ze een jongen die eigenlijk heel lief voor haar was. En er was een moment dat die jongen op een gegeven moment wou haar kussen. Maar toen werd hij daar een beetje bang van. Toen kon hij een beetje te trillen. En toen zei hij, oh shit, dit heb ik dan nog nooit meegemaakt. Waarop zij ook een beetje dacht van, oh ja, maar ja, wat moet ik dan met zo'n gast, zeg maar. En eigenlijk ook hem weer een beetje aan het wegduwen was. En toen had ik het erover van, hey, maar is het nou omdat hij niet leuk is, of omdat hij dan niet goed voor jou zou zijn, of is dat een stukje bindingsangst, omdat je zo kritisch kijkt naar jezelf, en zo, ja, je voorwaardelijk bent eigenlijk naar jezelf, ben je misschien ook wel voorwaardelijk naar hem. En misschien moet je het eens een kans geven. En toen heeft ze het een kans gegeven en is dat helemaal opengebloeid. En heeft ze gezegd, heeft zij hem een klein beetje geholpen, waarop hij helemaal in zijn mannelijke kracht durfde te gaan staan. En zij heeft volgens mij gezegd van, oh, ik vind het eigenlijk fijn als je zo met me omgaat. En ik vind het eigenlijk wel leuk als je dit zou doen. Waarop die man dacht, hey, maar oké, dan gaan we ervoor. En die durfde haar letterlijk en figuurlijk weer vast te gaan pakken. En waarop er een hele gezonde, mooie relatie is ontstaan.
Wat tof. Ja, wel herkenbaar ook nu met mijn huidige partner, want die had ook wel een beetje bindingsangst. Zal die nog steeds wel hebben, we zijn nog heel bril. Maar ik heb het gevoel dat ik ook echt hem heb moeten helpen om zijn gevoelens te doorvoelen.
Ja.
In plaats van te zeggen, wel ja, ga maar lekker weg, zoek het maar. Dat weet je wel, want...
Ja. Ja, en dit is wel heel belangrijk en ik ben benieuwd of jij het daarmee eens bent. Bijvoorbeeld, ik zit nu tegenwoordig ook op de wonderwereld van TikTok. niet omdat dat nou zo geweldig is, maar ja, ik denk dat de boodschap die we verkondigen over liefde op dit moment, dat goed is dat ook de generatie die op TikTok zit dat ontzettend helder heeft. Maar wat ik daar heel erg zie gebeuren is heel short, zeg maar. Het zijn korte video's waarin heel duidelijk vol door liefdestherapeuten van verteld wordt van, als je deze en deze signalen ziet, nou, dan moet je meteen weg zijn. Ja. En dan denk ik, zo zwart-wit is het volgens mij helemaal niet. Als ik bijvoorbeeld kijk hoe ik mijn huidige partner heb leren kennen, ik zat echt nog wel een beetje in verlatingsangst. En zij zat echt nog wel een beetje in bindingsangst. Moet je dan maar meteen zeggen, nee, dat gaat het niet worden? Nee, volgens mij, iedereen heeft een verleden en iedereen heeft een bepaalde dynamiek. En 100% gezond gehecht allebei, ja, dat zou mooi zijn, maar dat hoeft ook niet. En dat zie je ook heel weinig. En
ja,
het gaat dus niet om, is het vanaf het begin af aan perfect? Nee, durf je, wil je beide investeren om het zo goed en zo veilig mogelijk te maken? Om even terug te gaan naar jou.
Mooi
dat je zegt van, hey, ik heb hem aan het begin ook daarin een beetje mee geholpen. Of ik heb hem daar ook in proberen te openen. Of...
Ja, nou, voor mij was het heel erg. Kijk, toen ik eind vorig jaar die bindingsangst voelde en dacht van, wordt dit nu mijn nieuwe patroon?
Ja.
In relaties met anderen. Ik was echt bang van, ik kan gewoon nooit meer verliefd worden. Ik ben verpest, zeg maar. Zo dacht, ja. Oh nee, dit kan niet. En met deze jongen, ja, vanaf moment 1 eigenlijk een klik. En ook echt wat ik mezelf had voorgenomen, van dit is wat ik wil voelen als ik met iemand in verbinding ga. Wel natuurlijk met de angst van, oh, ga ik nu weer mezelf volledig weggeven? Maar, nou ja, daarom ook dus de focus nog op mezelf houden. Maar ja, dat gevoel is wat er voor mij er naartoe heeft geleid. Van weet je, dit is wat ik wil voelen als ik met iemand ben. Dan ga ik er ook voor. En ja, wat je zegt, het hoeft niet perfect. Als je over je emoties kunt communiceren met elkaar en open kunt zijn zonder oordeel. Ik denk dat dat de beste groeibodem is voor een relatie. Kijk, ik wil nog niet zeggen dat je er samen doorheen gaat komen. En dat is natuurlijk het spannende van iets wat heel pril is.
Ja.
Maar ja, ik denk wel als je samen al de eerste hobbels kunt overkomen, dat dat ook een mooi teken is voor hoe de rest van de koers van de relatie gaat zijn.
100%, 100%. Want dan betekent dus dat je beide in ieder geval de bereidheid al hebt getoond om dat aan te gaan. Ik leg mensen vaak uit, er is een verschil tussen, een heel groot verschil tussen een wens en een bereidheid. Dus ergens kunnen we een wens hebben, oh, ik wil een leuke partner. Maar vaak zijn er mensen niet bereid om dan ook hobbels en tegenslagen en geraakt worden, verdrietig voelen, onzeker voelen, om dat ook aan te gaan. Hè? En maar ja, dat, die weg van de bereidheid is tot op zekere hoogte nodig om uiteindelijk je wens te bereiken.
Ja, ja, en dan komen we weer op dat heikele punt. Hè? Waar zit de balans tussen jouw bereidheid en wat is gezond? Hoe zeg je dat? Duurzaam, sustainable? Want weglopen uiteindelijk is de easy way out. Maar ja, soms is dat ook de juiste way out.
Ja, zeker weten. En dat, je zegt het heel mooi, dat is de balans. Hè? Van, hey, ben ik nu extreem aan het zorgen voor die ander? En gaat die ander over mijn grens? Of luistert hij niet naar mijn behoeften? En is het alleen maar vanuit één kant? Dan heb je daarin al heel kritisch naar jezelf gekeken. En het samen echt proberen aan te gaan. En dat leidt steeds tot hetzelfde. Ja, dan denk ik dat je daar een keuze in moet maken. Hè?
Ja.
Maar ja, dus dat is een gezonde balans daarin. En ik denk wat jou in ieder geval enorm helpt, Debbie, want ik ken je natuurlijk in de loop der jaren, is eigenlijk...
Dat werkt al heel lang.
Ja, is gewoon is al, aan joh. Jezelf werken
al
eigenlijk.
Al bijna 20 jaar.
Al bijna 20 jaar, ja, precies. Ja, want laten we daar... ik zeg net aan jezelf werken en dat is precies wat ik in 20 jaar bijvoorbeeld ook heb gedaan. Hè? Bijvoorbeeld in de relatie, in mijn eerste relatie, ja, ik zat er wel nog een beetje in bindingsangst. Ik vond het heel eng om echt met iemand te zijn en daarvoor te kiezen en zo en... Ja, en dan later kwam ik heel erg in de verlatingsangst. Toen misschien herkenbaar, toen hoopte ik dat ik nog bindingsangst had. Ik heb vaak mensen met verlatingsangst die zeggen, oh, ik wou dat ik nog een beetje van dat bindingsangst had. Want dan voelde ik me tenminste nog meer in mijn kracht. Want in die verlatingsangst voel je natuurlijk heel afhankelijk, heel onzeker, heel klein. Maar ja, dan kom je weer bij de balans om uiteindelijk in het midden uit te komen, zeg maar.
Ja. Ja, en wat ik... het boek Liefdesbang van Hannah Kuppe.
Ja, ik heb hem hier liggen trouwens.
Oh, tof! Ja. Ja, die heeft me heel erg geholpen, dat boek. Daar staat een afbeelding in waarin eigenlijk staat van, je kunt pas een horizontale verbinding aangaan van hart tot hart als jij eerst de verticale verbinding met jezelf hebt. Oftewel, als je goed geaard bent, als het ware, in jezelf. Ja, en het is een heel simpele tekening, maar weet je dat ik dacht, oh ja. We zijn zo geconditioneerd eigenlijk door Hollywood en weet ik veel, alle romcoms en romans. Weet je wel, oh, we zijn samen en dan, wauw, geweldig.
Ja.
Maar je kunt het pas geweldig hebben met een ander als je het geweldig hebt met jezelf.
100%. En het klinkt super cliché, maar het is zo ontzettend waar. Het is zo ontzettend
Het klinkt
waar.
Super cliché, maar Dirk, echt, mijn leven is zo veranderd sinds ik daar de focus op ben gaan leggen.
Ja.
Mijn leven is één groot feest.
Ja.
Ja. Ik weet niet zo goed hoe ik het onder woorden kan brengen, maar het is zo geweldig als je zo goed voor jezelf kunt zorgen dat je elke dag opstaat en denkt, ik kan heel de wereld aan. Ik wil niet meer anders.
Nee, snap ik. Misschien wel leuk om te delen, Debbie, sinds dat ik mijn focus helemaal heb op liefde en relaties. Zeggen vaak tegen mij van, voor stelletjes. En dan hebben ze daar een beeld bij. Terwijl eigenlijk, ik kijk helemaal niet naar, dus ik kijk ook naar het samen, maar ik kijk vooral naar jou. Ik kijk vooral naar jezelf. Dus eigenlijk is het veel meer een persoonlijk ontwikkelingstraject, zeg maar, in de breedste zin van het woord, dan een relatiecoaching. Want dat is het ook veel minder. En precies om de reden die jij net uitlegde.
Ja, als één persoon verandert, dan verandert de volledige dynamiek in een relatie.
Procent.
Dat is ook iets wat ik vaak in het daten heb toegepast. Bijvoorbeeld als ik even een anxious, verlatingsangstmomentje had en een man waar ik mee in verbinding ben, appt ineens niet meer. Dat ik
Dan begint het, hè? Dan hoe?
Energetisch, alle energetische lijnen van die man aftrek, terug naar mezelf. Het is zo stom, maar het werkt.
Ja, 100%, 100%. En het antwoord ligt 9 van de 10 keer bij jezelf. 9
zeker.
Van de 10 keer ligt
altijd.
Ja, misschien wel 10 van de 10.
Want
ja.
Weet je, die dynamiek is een reflectie van jouw innerlijke zijn.
Ja.
Klinkt heel spiritueel, maar het is eigenlijk zo simpel.
Ja. Ja.
Alleen je moet er vaak even voor gaan zitten en echt even voelen van oké, wat is mijn aandeel? Want als je kan denken, waarom behandelt die persoon mij zo? Kun je ook vragen, waarom behandel ik mij zo?
Precies.
Wat is mijn aandeel hierin?
Ja.
Hoe voel ik me als ik me... Ja, hoe voel ik me met dit aandeel van mij?
Ja, ja. Ja, dan kom je ook weer op dat stuk onvoorwaardelijkheid naar jezelf, zeg maar.
Ja, mooi. Ja, en ik denk ook dat de relaties daar de juiste grond voor zijn, zeg maar. Omdat die je eigenlijk laten zien waar jij je werk nog te doen hebt. En als je alleen... Kijk, alleen zijn is makkelijk.
100%.
Ik heb het hartstikke leuk gehad in mijn eentje. Maar wel altijd met de wens om samen te zijn. En nu inderdaad, nu ben ik in diepe verbinding met iemand. Daar komen natuurlijk angsten bij kijken. Maar ik weet dat mijn werk is en niet dat van hem. Terwijl voorheen had ik veel meer die verantwoordelijkheid bij mijn partner gelegd. Dus dat is wel een interessante switch. Ja, die ik denk ik mede heb meegemaakt door lang alleen te zijn. Door die boeken te lezen. En niet alleen te lezen, maar ook inderdaad dus te oefenen met dat verbinden. En open zijn. Niet meteen te veel verwachten. En echt voelen van... Ja, maar wat wil ik nou? Ik wil niet in die bindingsangst schieten. Dat is geen goed teken. Meteen vanaf het begin? Nee. Ja.
Ja, mooi is dat. En je zegt iets heel moois. En ik omschrijf dat vaak als een relatie is het speelveld waarin je je eigen issues tegenkomt. Of een bedrijf beginnen. Dat ook, zeg maar. Als je echt voor een bedrijf gaat. En ik hoef jou daar niks over te vertellen. Dan kom je ook... Ik kom je in ieder geval je karakter tegen, zeg maar. Ik ben ontzettend mijn karakter ook weer tegengekomen in mijn eigen bedrijf. Wat heel mooi is en daar kun je dan aan werken. Want ik heb een business coach. Leert hij mij nou heel veel business? Ik denk ook, maar hij leert mij vooral... hij is vooral een spiegel voor mijn eigen karakter. Om daaraan te kunnen werken. Om nog een beter ondernemer te kunnen zijn. Maar zo werkt het eigenlijk ook om in een liefdesrelatie. Het is gewoon een spiegel waarin je gewoon naar jezelf geworpen wordt. En dat is ook precies waarom mensen in bindingsangst of verlatingsangst zitten. Het is te confronterend, het is angst, het is eng, zeg maar.
Ja.
Het is eng om dus echt helemaal oké te zijn met jezelf, om vervolgens echt helemaal oké te kunnen zijn met de ander. Dus wat doen we dan? Dan gaan we of maar heel erg bang zijn, dus verlatingsangst, dat de ander ons verlaat of dat de ander vreemd gaat. Want dan hoef je eigenlijk ook niet naar jezelf te kijken. Ik weet, als ik terugkijk naar een eerdere relatie, Ik was bijvoorbeeld niet helemaal happy op het gebied van seksualiteit. Maar ik durfde er ook helemaal niet voor te gaan staan. Ik durfde helemaal niet voor de seksualiteit te gaan staan. Want, en op een gegeven moment, ik heb dan vaker therapeuten gezocht in mijn leven. Dat heeft me echt enorm geholpen. Omdat boeken helpen mij altijd tot een bepaald hoogte. En dan ga ik op een gegeven moment, heb ik dan toch die gids nodig die mij wel gewoon de juiste dingen laat zien en laat oefenen. En toen zei deze therapeut ook tegen mij van, hé, maar Dirk, in hoeverre, jij legt het heel erg bij haar, maar hoe ver durf jij er echt voor te gaan staan? En toen kwam ik erachter dat eigenlijk zo'n verlatingsangst ook een dekmantel is eigenlijk, om er zelf ook niet helemaal voor te gaan staan. En datzelfde met bindingsangst is ook een angst. Je gaat het dan niet aan, dus dan hoef je ook niet geconfronteerd te worden met jezelf.
Ja.
En dat maakt het relatie zo mooi. En dat omschrijf je ook in heel jouw verhaal, Debbie. Dan spring je in het diepe, zonder jezelf erin te verliezen. Vind jezelf daarin ontzettend belangrijk, maar ja, ga het aan. En daarin kom je van alles vanuit jezelf en de ander tegen. Dat maakt het juist zo mooi ook.
Tof. Ja, en ik denk ook dat, je had het net heel even over ondernemers. Eigenlijk hetzelfde, hè. Er zijn heel veel ondernemers die denken, ja, ik word ondernemer en dan gaat alles oplossen, want ik wil niet meer in loondienst. Terwijl,
dan begint
durf
het drama
je het
pas.
Aan? Want het is heel makkelijk om binnen 2 maanden te zeggen, ja, laat maar, wordt het niet. Terwijl jouw verantwoordelijkheid is om die sales te maken en om jouw product of dienst neer te zetten. Dus dat is ook samen met het dansen en de relaties een interessante dynamiek om jouw eigen issues aan te gaan. En je had het net ook over seksualiteit.
Ja.
Dat is natuurlijk ook nog een heel andere wereld binnen relaties.
Klopt.
Ja.
Ja.
Wat zou jij zeggen als een vrouw met een man gaat daten? Dit is volgens mij een van de vragen waar veel vrouwen mee zitten. Hè? Wanneer ga je met een man naar bed? Zonder dat die man denkt, oh, dat is een dame die met iedereen in bed induikt. Als je iets serieus wil.
Ja, dat is een hele goede vraag. Nou ga ik hem niet beantwoorden in de term of aantallen, zeg maar, hè, van na 2 dates of et cetera. Wat denk ik ontzettend belangrijk is, is dat je in intimiteit, wat ik heel mooi vind en vanuit wat ik als met mijn eigen ervaring heb meegekregen, als een vrouw bepaalde stappen zet in intimiteit, zeg maar. Dus dat je op een gegeven moment wat intiemer wordt, maar dat daar ook nog soms een bepaalde grens aan zit. Dus dat je bijvoorbeeld in seksualiteit ook niet meteen op 1 avond alles kan doen. Of dat je meteen penetreert, zeg maar, om meteen seks te hebben, zoals we dat dan in Nederland noemen. Je zou kunnen kijken van, hey, ja, waar gaan we heen en wat voelt goed? En daar zijn ook geen regels voor. Dus dat betekent niet als je dan na een aantal dates dan toch seks hebt en er gebeurt van alles, dat dat per se negatief is. Maar kijk, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je eigen gevoel daarin volgt en je eigen behoeftes volgt. En ik denk dat het mooi is om, ja, om daarin gefaseerd te kunnen zijn. Zonder eigenlijk dat het een spel wordt van, ik geef je steeds een klein beetje, want dan ga je me nog wel leuk vinden. Dus dat moet
precies.
Het ook niet worden, die, want dat is ook onzin.
Of die third date is samen naar bed gaan regels.
Ja, precies. Dus, dus mijn korte antwoord is, volgens mij zijn er geen regels. 1, luister ontzettend goed naar jezelf en naar je behoeften. En 2, ja, dingen mogen groeien, zeg maar. Dingen mogen groeien en dan mag je samen, ja, dan mag je samen een zoektocht in hebben.
Ja, samen mooi gezegd. Ik denk ook dat het vooral om een stukje communicatie gaat. Kijk, als diegene weet van, hè, we zijn op zoek naar iets serieus, dus het hoeft allemaal nog niet morgen. En ook kan zeggen hè, van, weet je, ik heb hetzelfde geduld als dat jij hebt.
Ja.
Dat geeft al een heel veel veiliger gevoel dan, oh, hij wil met mij in bed induiken en daarna hoor ik waarschijnlijk niks meer van. Weet je wel, als je het erover kunt hebben. Dat is al.
Ja, en bijvoorbeeld wat daarin belangrijk voor je is. Ik ben ooit met een vrouw geweest, daar heb ik uiteindelijk een korte relatie mee gehad. Maar zij vroeg of ze kon blijven slapen. En toen zei ze maar, ik vind het ook nog wel om echt dan seks te hebben. Daar heb ik het over penetratie, hè, in Nederland seks hebben. Dat is breder, maar dat noemen we dan vaak zo. Ze zei, ik wil er eigenlijk liever nog even mee wachten, maar ik ken mezelf, maar kunnen we afspreken dat we dat gewoon niet gaan doen? Ik zei, dat is goed. Toen lagen we uiteindelijk in bed en toen gebeurde er steeds meer en uiteindelijk zei ze, ja, maar ik wil het toch wel. En toen zei ik, nee. En toen keek ze me aan en zei, ja, maar geef nou toch de toestemming.
Oh, supergoed.
Ik zei, nee, jij hebt mij gisteravond via WhatsApp gevraagd om te bewaken dat we dat niet gaan doen. Dus dat gaan we niet doen. Ik weet niet of ze het verder... Volgens mij was het verder geen test of zo. Hè. Volgens mij was het echt heel zuiver. Zo kwam het in ieder geval
Ja, maar dat
over.
Hoor je ook vaak, dat vrouwen zo low resistance hebben. Dan als, dat, als mannen uiteindelijk toch een vrouw meenemen, weet je wel, dan gaat het toch wel gebeuren. Ja. Maar wat goed dat jij haar aan die grens gaat. Dat is een hele mooie mannelijke energie.
100%. Ja, ja. Dat is ontzettend belangrijk. En ik vind een gezonde man... Dit is een beetje het probleem. Mijn meeste klanten zijn vrouwen. Niet dat ik mannen niet welkom zijn, maar dat gebeurt nou eenmaal. Mm. Ik zeg altijd, veel vrouwen ook die bij mij komen... Ik zeg, je hebt gezonde, feminine gedrag en feminine energie... in een beetje een ongezonde, masculine wereld. Want wat is er tegenwoordig met de mannen aan de hand? Of... Ze zitten in de veel te softy hoek. En ik kan het zeggen, want ik zat daar. Ik was veel te lief. Ik durfde niet te kiezen. Ik was een beetje prinsjesgedrag. Ik wilde overal leuk gevonden worden, aardig gevonden worden, aantrekkelijk gevonden worden. Nooit kiezen. Beetje leuk, lief. Niemand tegen de borst stuiten. Beetje dat. Ja, dat helpt helemaal niet. Want dan ben je onbeschikbaar. Nee. En dan ben je helemaal niet betrouwbaar. Zeg maar. Dat is letterlijk niet betrouwbaar. Of je hebt de mannen helemaal naar de andere kant. De aap op de rots, zeg maar. Ook eigenlijk prinsjesgedrag. Van, oh, zie mij en ik wil leuk gevonden worden. Wil ook met Jan en alle man alleen maar sterk, stoer, alles op kracht doen. Daarin bedrieg je, over grenzen gaan, geen respect hebben voor vrouwen. Ja, dat is ook ongezonde masculiniteit. Wat is dan gezonde masculiniteit? Durven te kiezen, durven ergens voor te staan. Ook grenzen bewaken. Dus als iemand dan zegt, ik wil niet dat je dat doet, dat dan ook niet doen. Ik had pas bijvoorbeeld een ruzie met mijn vriendin. Ik was er ook niet helemaal trots op, maar ja, soms dan gebeurt dat. Dan is er een conflict en dan, dan is dat zo. Nou, uiteindelijk ook wel blij hoe dat is gegaan. Maar ik had die dag daarvoor beloofd dat ik ontbijt op bed zou geven. En in die avond liepen dingen gewoon, de communicatie was niet helemaal oké. En nou, zonde, van beide kanten niet helemaal happy mee, kan gebeuren. We werden wakker. Ik zag ook aan haar dat ze nog niet helemaal blij was. Maar ik had beloofd om dat ontbijt op bed te doen. Dus ik pak mijn spullen, ik loop naar buiten, ik ga ontbijt op bed halen. Ik zet het uiteindelijk voor haar neer. En zij kijkt me echt aan en zegt, waarom heb je dit gedaan? En ze bedoelde aan de ene kant zo van, ik verdiende eigenlijk niet, want ik was ook niet helemaal oké na je. Maar aan de andere kant zo van, is dit nou de cheesy om het nou goed te maken? En het enige wat ik tegen haar zei was, als ik iets beloof, dan kom ik dat na. Dus wat er gisteren...
Smelt.
Dat doet het niet. Maar, nee, maar, en niet om hier even mezelf op te nemen, maar nee, dat maar is volgens dit... mij gezonde masculine energie. Ja. Dat is gezonde masculine energie.
Heel mooi.
Ja. En
ja, daar... dat is... Ja, sorry, maar dat gewoon dat... wat je zegt, dat... doordringende van... Als ik een keuze maak, maak ik een keuze. Ja. Dat is sexy. Ja, dat is aantrekkelijk in een man voor een vrouw.
Ja, en stel dat er ook mannen luisteren, dan zou ik één tip kunnen geven. En daar begin ik mee met een voorbeeld. Ik stond gisteren bij dansen. En mijn partner ging van de ene man naar de ander natuurlijk. En ik kijk ook eens rond. En dan zie je die mannen, zie je natuurlijk goed kunnen dansen. Hé, hey, als iets confronterend is voor een man, dan is dat... En niet, want ik heb heel weinig jaloezie, maar gewoon op een gezonde manier. Natuurlijk besef ik heel goed dat de man haar durft vast te pakken. Dat de man haar durft te leiden. En toen ze weer bij mij aankwam, ja, ik stond één keer op haar tenen en ik durfde ook niet helemaal. En dan kan je jezelf gaan afwijzen en denken, ik ga nooit meer naar dansles. Of ik ga haar verbieden naar dansles te gaan. Of al die dingen. Of je bent gewoon een goede man en je zegt gewoon... Ik ga dit gewoon elke week doen. En als ik dit elke week doe, dan ben ik uiteindelijk die man die haar ook vast durft te pakken. En die niet meer op haar tenen staat en die haar ook durft te leiden. En als ik kijk naar mijn afgelopen jaar, ja, dat is wel echt wat ik heb moeten leren, zeg maar. Dit stukje, want ik trok vaak mezelf terug als ik geconfronteerd werd met iets wat ik nog niet zo goed kon, zeg maar.
En wat heeft voor jou daarin de verandering gebracht? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Want jij zegt ook, hè, ik heb een heel verleden met verlatingsangst, bindingsangst, niet kiezen, blablab, noem maar op. Ja. En nu sta je ervoor.
Ja, ik heb wel, denk ik, de juiste mensen om me heen gezocht die me daarin het juiste dingen konden laten zien. Dus ik heb daar echt wel iemand in gezocht die me als een soort van gids ook bepaalde dingen durfde terug te geven, zeg maar. En... een man, maar ook een vrouw. En ik denk dat dat mijn leven wel heeft veranderd. En daarnaast heb ik veel gelezen en ik ben een aantal mensen ook gaan volgen. En ik ben een aantal praktische dingen gaan doen. Dus ik ben... ik heb sowieso gekozen voor minder en beter. Dus ik ben minder gaan reizen. Ik ben meer aandacht gaan besteden aan een aantal mensen die me heel dierbaar zijn. Ik ben meer aandacht gaan besteden aan mijn familie. Ik ben nog meer investeren in mezelf. Een stukje jiu-jitsu gaan doen, een stukje krachttraining. Eigenlijk vanuit verschillende hoeken, vanuit de psychologie, vanuit het praktische ben ik dingen gaan doen. Om uiteindelijk, ik denk nog een betrouwbaardere man te kunnen zijn.
Wat mooi.
Ja. En volgens mij is voor een vrouw is dat interessant. Dus kijk niet naar, heeft iemand veel geld? Of heeft iemand een leuke tatoeage? Kijk, uiterlijk is het natuurlijk mooi en leuk. Maar kijk vooral...
Belangrijk, maar...
Ja, doet iemand wat hij zegt.
Op de lange termijn.
Ja, ja, precies. En doet die man, als er dan een tegenslag is... of hij staat bij die dansles en hij ziet dat er andere mannen zijn... wat gebeurt er? Gaat hij zich als een aap op de rots gedragen... of gaat hij zich juist helemaal terugtrekken... of blijft hij daar gewoon staan? En zegt hij, ik ga gewoon elke week... en ik ga me elke week verbeteren, zeg maar. Dat zijn volgens mij veel interessantere dingen... voor een vrouw om naar te kijken. Dus
zeker.
Als vrouw kun je zeggen van... hey, het probleem ligt dus bij de mannen. Ja, deels is dat misschien wel een beetje waar... maar als je bij jezelf begint... En als jij dus gewoon de juiste mannen weet te kiezen, dan gaan al die andere mannen op een gegeven moment kijken, hé, maar hoe komt het nou dat deze soort mannen allemaal leuke relaties hebben? En dan gaan zij dus ook mee veranderen.
Exact. Ja, en voor mij is echt het stukje wat het veranderd heeft om in emoties en gevoelens te communiceren. En dat ook, hè, als vrouw. Het kost ons moeite, ook aan ons, om bij die emoties te komen af en toe. En juist door daar meer in te communiceren, ga je ook meer voelen en ga je veel meer in die hartconnectie zitten. In plaats van, oh, hij moet knap zijn, hè? Die hoofdconnectie, hij moet knap zijn, hij moet een tattoo, hij moet blauwe ogen, hij moet niet dik zijn, maar ook niet te dun, bla, 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 bla.
Ja, en als hij dan een keer niet meer durft te kussen omdat hij een beetje bang is of zo, nou, dan is het een zwakke man of dan,
Het is een dynamiek. Precies. Het is een relatie en die bestaat uit twee.
Het is een dans, zeg maar. Volgens mij is dat nog wel veel mooier. Hè?
Dus ja.
Het is een dans en dat is ook zo mooi. En Debbie, snap jij dat nou? Waarom krijgen we dit niet op school? Waarom krijgen we fucking bullshit op school, zeg maar? Als we dit toch kunnen leren aan mensen. En daarom doe ik misschien ook wel een beetje wat ik doe. Maar als we toch kunnen leren van hoe het zit vanuit jezelf. Hoe te kunnen zijn met de ander. En samen een dans te kunnen dansen, zeg maar. Dan ben je er toch, zeg maar. Dan kan er zoveel gebeuren in de wereld. Maar dan... ben je daar toch, zeg maar. Dan is het leven nog steeds fijn en pijn. Maar dan zijn we toch al aardig in de goede richting.
Zeker. Ja, heel belangrijk. Ja, over het schoolsysteem kunnen we nog een uur doorkletsen,
ja,
denk ik.
Ja, laten we dat vooral niet doen.
Dat is er gewoon. Dat is er niet gemaakt om te relateren.
Ja, precies. Ja. Dus ga de dansen, zeg maar. Dus investeer in jezelf om vervolgens te dansen, te kunnen dansen. Volgens mij is het met de juiste partner.
Ja, mooi.
Mooi. En de volgende keer dat we elkaar meeten, zetten we een bachata liedje aan en gaan we even samen dansen.
Super tof, gaan we doen.
Ja, leuk.
Deal.
Hey, mooi Debbie, wat een waardevol gesprek weer, zoals gewoonlijk.
Ja, super, dankjewel. Heel bijzonder. Fijn
Jij
dat we zo
ontzettend bedankt.
Zo open kunnen spreken samen, dankjewel. Ja.
Precies, en dan wil ik alle mensen nog even aanraden, als ze dan naast het dansen zoveel interesse hebben in de Spaanse taal of het Spaanse, dan is er echt, echt, echt waar maar één persoon op deze wereld waar je naartoe moet en die zit nu tegenover me. En ik denk dat mensen, ook al hebben we het daar niet over gehad, maar dat mensen jouw oprechtheid, jouw puurheid en jouw kennis, je bent goed in kennis, zeg maar. Dus jij kan jezelf heel veel kennis vergaren en jij weet heel goed hoe dat over te dragen. Dus ja. Mocht je daar interesse hebben, dan weet je in ieder geval bij wie je sowieso moet zijn.
Mooi. Ja, wie weet gaan we nog eens samen een retreat op Tenerife doen of zo, Dirk.
Oh, dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Wij spreken elkaar gewoon de komende 20 jaar.
Doen we.
Helemaal goed. Debbie, dankjewel.
Fijne dag nog, dankjewel.
Ja, jij ook. Doei, doei.
Dankjewel voor het beluisteren van de gehele podcast. En nogmaals dank aan Debbie van Bokstel dat ze mijn gast wou zijn vandaag. Nog even dit, als jij op dit moment dus vastloopt in je liefdesleven en je hebt behoefte aan persoonlijk, deskundig en professioneel advies, klik dan op de link in de beschrijving om een adviesgesprek met mij in te plannen. In 45 minuten beloof ik dat jij ontzettend helder hebt waarom het keer op keer misgaat in de liefde en kom ik met een heel duidelijk advies wat jij kan gaan toepassen zodat jij de patronen in jouw liefdesleven voor eens en voor altijd echt gaat doorbreken. Tot de volgende keer.